willen we bij onze kinderen bekomen. In Jezus' naam. 2 Samuel hoofdstuk 9, vers 1 tot en met 13. Ik denk voor als moeder, als ouder, dat er niets beter is. 2 Samuel hoofdstuk 9, vers 1 tot en met 13. Als ouder is er niets vreugdevoller in uw leven om te zien dat uw kind wordt vervuld met de Heilige Geest, wordt gedoopt. Amen. En in water en in geest. En mijn broer zei ook, het is een van mijn mooiste dagen van mijn leven. Om mijn zoon opnieuw geboren te zien worden. Het was al mooi toen hij geboren werd. Maar het is nog mooier wanneer hij opnieuw wordt geboren. Weten dat hij in de handen is. Halleluja. Van een levende God. Een liefdevolle God. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. En ik vond zijn gebed heel mooi. Van mijn broer op hem. Hij bad. Heere, laat mijn zwaktes als vader zijn sterktes worden. Laat de fouten die ik heb gemaakt, laat het niet door hem worden gemaakt, maar laat hem leren uit mijn fouten. En laat hem, als hij ooit van het pad verwijderd geraakt, Heer, laat hem er terug op. Stuur hem er terug op. Corrigeer hem. Hè. Bestraf hem, hoe dan ook, maar breng hem terug als hij ooit van het pad moest afdwalen. Ik vond een mooi gebed, dat kan je voor je kinderen bidden. Dat ze leren uit onze fouten. Dat ze niet dezelfde weg opgaan. Dat ze leren uit onze falen en onze zwaktes. Dat dat hun kracht wordt. En zo, halleluja, wordt de Heer zegen. 2 Samuel hoofdstuk 9, vers 1 tot 9. Lees maar. David vroeg, is er nog iemand over van de familie van Saul? Die zal ik dan goed behandelen. Dat ben ik aan Jonathan verplicht. Nu was er bij de familie van Saul een zekere Siba in dienst. Hij werd bij David geroepen en de koning zei tegen hem, bent u Siba? Uw dienaar, heer, antwoordde hij. En de koning vroeg hem, is er nog iemand over van de familie van Saul? Die zal ik goed behandelen zoals God dat voorschrijft. En Siba antwoordde, er is nog een zoon van Jonathan, een kreupele. Waar is hij? Vroeg de koning hem. En Siba antwoordde, hij woont bij Machir, de zoon van Amiel in Lodebar. En koning David liet de zoon van Jonathan, de kleinzoon van Saul, ophalen uit het huis van Machir in Lodebar. En toen hij bij David kwam, liet hij zich op zijn knieën vallen en boog diep voorover. Mefiboset, vroeg David. En hij antwoordde, ik ben uw dienaar, heer. En daarop zei David tegen hem, wees niet bang, ik verzeker u dat ik u goed zal behandelen. Dat ben ik aan uw vader Jonathan verplicht. Ik zal het uw land van uw grootvader Saul teruggeven en voortaan bent u aan mijn tafel te gast. Opnieuw boog Mefiboset en hij zei, wie ben ik, heer, dat u zich bekommert om een dode hond als ik? En toen liet de koning Siba komen, de dienaar van Saul, en zei tegen hem, alles wat aan Saul en zijn familie behoorde, geef ik aan de kleinzoon van uw meester. U zult voor hem de grond bewerken, samen met uw zoon en knecht, en de opbrengst afdragen aan de kleinzoon van uw meester, zodat hij ervan leven kan. En Mefiboset, de kleinzoon van uw meester, is voortaan aan mijn tafel te gast. En Siba antwoordde de koning, zoals u beveelt, mijn heer en koning, het zal gebeuren. En zo werd Mefiboset aan het hof opgenomen en behandeld als een van de koningszonen. Hij had een zoontje dat Misha heette. En Siba, die zelf 15 zonen en 20 knechten had, was met alle leden van zijn huishouding in dienst bij Mefiboset. En laatste vers 13, Mefiboset woonde in Jeruzalem en was opgenomen aan het hof. Hij had een gebrek aan beide benen. Amen. Halleluja. Kun je even je Bijbel dicht doen? Laten we bidden voor mij in de zalving van Gods woord en voor u om het te kunnen ontvangen. En laat elke weerstand in Jezus' naam verdwijnen. Jezus' naam. Halleluja. We komen tegen elke weerstand, Heer, om het woord van God vooruit te laten gaan. Elke weerstand, Heer Jezus, wordt nu gebroken in de naam van Jezus. Elke onreine geest, Heer Jezus, dat probeert te blokkeren dat wat God wil beogen, Heer, wordt nu verwijderd en bestraft. In Jezus' naam. Halleluja. In de naam van Jezus. Halleluja. Amen. Zijn jullie klaar voor het woord van de Heer? Halleluja. Als je een Bijbelverhaaltje zou willen vertellen aan je kinderen. Meestal onder jullie kiezen dan een mooi Bijbelverhaaltje eruit. Je zou misschien spreken over Jozef. En zijn mooie kleurrijke mantel. Je zou het misschien hebben over David.
en Goliath, vooral tussen de reus en ja, geen dwerg, maar David. Je zou het misschien hebben over Daniel en de leeuwen. Allemaal populaire bijbelverhaaltjes zou je aan je kinderen vertellen. Maar weinige ouders zouden waarschijnlijk vertellen over een man, een kreupele man, genoemd Mephibosheth. Kan je al inbeelden voordat je gaat slapen, zuster Michaela, dat je zegt tegen Ina, Ina, vanavond gaan we het eens hebben, we gaan spreken over Mephibosheth. Wie, mama? Wie? Mephibosheth. Ik spreek dan waarschijnlijk nog niet juist uit. Maar het is een enorm mooi verhaal. Ergens verdoken in het Oude Testamentisch geschrift. En het is eigenlijk een prachtige illustratie en zinnenbeeld van de genade en liefde van God onze Vader voor ons doorheen Jezus Christus. Het is eigenlijk een heel mooi type verscholen in het Oude Testament dat tot uiting komt doorheen Jezus in het Nieuwe Testament. En we lezen in deze portie van het schrift dat de nieuwe koning, er was een nieuwe koning, genaamd David. En hij wou het nageslacht van koning Saulus, wat de vroegere koning was, hij wou het goed behandelen. Hij deed dit, want hij had dit beloofd aan de zoon van Saul, genaamd Jonathan. Jonathan en David waren goede vrienden, waren hartsvrienden, waren zielsverwanten, zoals je wel kan zeggen. En Jonathan had David toen beloven, in 1 Samuel hoofdstuk 20, vers 14 tot 16 kunnen we dat lezen. Waar we lezen, ik weet wel dat je me zolang als ik leef goed zult behandelen zoals de Heer dat voorschrijft. Maar beloof me dat je ook na mijn dood, dit is Jonathan die tegen David zegt, beloof me dat je ook na mijn dood mijn nakomelingen steeds goedgezind blijft. Zelfs wanneer de Heer al je vijanden één voor één van de aardbodem wegvaagt. En Jonathan sloot een verbond met het huis van David met de woorden, mogen de Heer je daaraan houden. Dus er was niet alleen een belofte, er was een verbond tussen Jonathan, de zoon van Saulus, koning Saulus. En ook al was het de vijand van David, David zag Jonathan zo graag dat hij zei, oké, ik zal je nageslacht goed behandelen, wat er ook mogen gebeuren, ik zal je nageslacht goed behandelen. Je moet weten, normaal in het Midden-Oosten, in die tijd, Midden-Oosten was het de praktijk, en we lezen dit ook in de Bijbelse verhalen. Het was de praktijk wanneer dat er een regime, een verandering is van het regime, hè, een verandering is van koningschap, dan het oude koningschap wordt volledig vernietigd. De familie, alle kinderen, heel dat nageslacht werd vernietigd. Er mocht niemand meer overblijven. Oh ja, want als er iemand overbleef, kon die later terug de troon gaan opeisen. Kon dat later terug weerstand en rebellie en zo verder laten opkomen. Dus als er een verandering was van koningshuis, het oude koningshuis, daar was niet veel genade voor. Er werd vernietigd. Het werd weggevaagd. En dat was de normale praktijk. Het was brutale praktijk, maar dit was nu eenmaal de gang van zaken. Wij zien dat nu nog steeds gebeuren in sommige delen van de wereld, wanneer dat bepaalde regimes het overnemen, het oude regime wordt weggeveegd en de anderen, ze moeten vluchten voor hun leven. Maar David was anders. David, die de profetisch gezalfde koning was over Israël, sloeg en had al een verbond geslagen met Jonathan en zei dat wanneer hij koning zou worden, ik zal uw nakomelingen steeds goedgezind blijven. En dus vraagt hij op een gegeven moment in zijn leven af, is er nog iemand van het koningshuis van Saul die ik goedgezind kan zijn? Is er nog iemand aan wie ik genade kan laten zien? Is er nog iemand over, ook al verdient hij of zij het niet, aan wie ik mijn barmhartigheid kan laten zien? En sommigen misschien maken hier al de spirituele, de geestelijke link met het Nieuwe Testament. Amen. Wij zijn die Mephibosheth. Wij zijn diegenen die daar kreupel liggen. Wij zijn diegenen die eigenlijk geen genade verdienen, maar het is enkel en alleen omwille van de Heer Jezus. Het verbond dat hij maakt, halleluja, dat we genade verdienen. Wel, we verdienen dat we genade doorheen het bloed van Jezus. David wou iemand zegenen, zonder voorwaarden.
Zonder voorwaarden. Dat is zijn liefde zonder voorwaarden. Het maakte niet uit voor David hoeveel familieleden van Saul dat er nog overbleven. Hij wist niet waar ze zaten. De mensen hadden ze ergens in ballingschap verborgen, ergens weg uit het zicht. Het vroegere koningshuis zal waarschijnlijk gevlucht zijn uit schrik voor represailles. Maar voor David maakt het niet uit hoeveel mensen. Wie dat het was, wat ze hadden gedaan, het maakt niet uit. Hij ging zijn belofte inlossen. Het maakt niet uit wie ze waren of wat ze gedaan hadden. Hij deed het niet omwille van wie ze waren, maar hij deed het omwille van wie hun vader was en zijn belofte verbond met hem. Dat klinkt krachtig, maar dat is ook het kracht. Het maakte niet uit wie dat ze waren. Hij zei gewoon, wie is er nog over van het verbond, van het koningshuis van Saul, ik ga ze zegenen. Ja, er zitten daar ergens, dat is van de kreupelen, hè? David, dat is de kreupelen. Ik weet niet of je dat in je huis... Maakt niet uit wie dat het is. Maakt niet uit of er nog 100 zijn. Maakt niet uit of er nog 200 zijn, ergens in een grot verscholen. Ik heb een verbond gemaakt met hun vaders. En het maakt niet uit wat ze hebben gedaan. Het maakt alleen uit wie hun vader was. En dus werd er de vroegere dienaar van Saul bijgehaald, Siba. En David vraagt dan Siba, is er nog iemand over van die familie? Ja, zegt Siba, Mephibosheth, een zoon van Jonathan. Hij is kreupel. En Siba wist niet goed wat de plannen waren van koning David. En hij zegt erbij, het is een kreupel. Siba wou met andere woorden al zeggen, David, pas ermee op. Dat is een kreupel, dat is enorm veel last als je dat in je huis houdt. Okay? Ze hadden niet van die mooie rolstoelen enzovoort. Je kunt niks met die mens doen. Het is niet dat hij een of andere job achter een computer kon doen. Hè? Je gaat voor die mens heel je leven moeten zorgen. Je dienaar, je koningshuis gaan ervoor moeten opdraaien. Ik ga ervoor moeten opdraaien. Want ik ben de dienaar. Dus pas ermee op, het is een kreupel. De Bijbel vertelt ons hoe hij kreupel is geworden. Een heel jammerlijk verhaal, hoe dat Mephibosheth, hè? Kreupel 2 Samuel, hoofdstuk 4, vers 4, kunnen we het verhaal lezen. Dat was tijdens die verandering van regime, verandering van koningshuis, en er was een oorlog. De Filistijnen overrompelden het koningshuis van Saul, ik denk toch dat de Filistijnen waren. En er was ook nog een zoon van 2 Samuel 4, 4, broer Johan. En ze moesten op de vlucht slagen, want ze gingen allemaal vermoord worden door de Filistijnen. En er was ook nog een zoon van Sauls, zoon Jonathan. Hij was mank. Dat was zo gekomen. Hier komt, toen hij 5 jaar oud was, kwam uit Israël het bericht over Saul en Jonathan. Zijn voedster tilde hem op om te vluchten. Maar in haar haast om weg te komen, liet ze hem vallen, zodat hij kreupel werd. Zijn naam was Mephibosheth. Wat gaat die jongen, 5 jaar oud. Ze moesten vluchten. Zijn voedster pakte hem op. In de vlucht is ze waarschijnlijk gestruikeld, en is gevallen op het baby, waardoor dat zijn benen waarschijnlijk zijn gebroken, en, of een zenuw, rug gebroken. God weet wat het is. Het resultaat was, hij kon niet meer wandelen. Hij was mank, zijn benen werkten niet meer. Maar David was niet geïnteresseerd over zijn fysieke toestand. Ook al zei Siba, het is een kreupel. David was niet geïnteresseerd. Het deed hem niets of hij nu kreupel of mank was. Een Olympisch sportfiguur, een bekende Israëliet, een rijke man of iemand van de straat. De man was welkom in zijn paleis. Het is daarmee dat David zei direct, waar is hij? Siba zegt, het is een kreupel. Waar is hij? Waar is hij? En Siba vertelt David dat hij komt uit Lo-Debar. Het is Mephibosheth. Hij woont bij dinges uit Lo-Debar. En deze plaats betekent in het Hebreeuws geen weiland. Oftewel een vruchteloze plaats. Dus we hebben de kreupele die woont in Lo-Debar. Een vruchteloze plaats. Geen weiland. Met andere woorden, een plaats waar geen gras groeide. Een plaats waar geen opbrengst was. Een droge, desolate plaats. Het was niet geschikt om iets te laten groeien. Er was geen voedsel in overvloed, een droge plaats. En op die plaats woont die kreupele, manke man, het laatste overblijvende lid, familielid van een koning die opzij was gezet door de Heer God. Dat is geen goede cv, hè, dat je hebt, hè? Om daarmee aan het paleis aan te moeten komen en op de deur te kloppen. Als hij al aan het paleis geraakt met zo'n cv, kom je normaal niet binnen. Maar door de genade van God, halleluja, kom je binnen en mag je zitten aan de tafel van de koning. Halleluja. Mijn cv stelt niet veel voor, broeders en zusters. Ik ben een spirituele, manke, kreupele man.
Amen. Maar het is door geloof in wat Jezus heeft gedaan. Halleluja. Wat mijn vader heeft gedaan voor mij. Het verbond dat hij heeft gemaakt. O, prijs de naam van Jezus. Halleluja. Dat ik nu toegang heb tot het paleis. De genade van God reikt verder dan alleen maar het paleis. Het reikt verder dan al degenen die er rijk uitzien. De genade van God overstijgt elke huidskleur, elke leeftijd. De genade van God overstijgt uw financiële waarde. Het overstijgt uw morele status. Of je nu moreel goed leeft, tussen aanhalingstekens, of een vuile zonde. De genade van God reikt naar de diepste plaatsen op aarde en zoekt degenen die bereid zijn om het te ontvangen. Het zoekt degene die bereid zijn om te ontvangen. Mefiboset had antwoord kunnen sturen en gezegd van David, David. En dat weet ik nog, dat is de nieuwe koning. Mijn vader zou de nieuwe koning moeten zijn geweest. Jonathan, zijn vader, de zoon van Saul. Hij had normaal de volgende koning moeten zijn. David, daar wil ik niks meer van weten. Ik moet niets van die genade hebben van deze. David. Amen. Sommige mensen reageren zo. Als ze het horen over de genade van God. Genade van God. Voor mijn zoon. Ik moet het niet hebben. Ik zal het wel zelf. Ik zal het wel zelf oplossen. Ik moet boeten voor mijn zonde. Ik zal wel mijn eigen zonde betalen. Maar broers en zusters. Zo geraken we nooit in het paleis binnen. Het is de uitnodiging die we moeten aanvaarden. En op de uitnodiging staat een bepaald protocol dat we moeten doen. Om in het paleis binnen te komen. En bepaalde kleren die we moeten dragen. En het zijn de kleren die de Heer Jezus ons heeft gegeven. Halleluja, prijs de naam van Jezus. Hier zien we een koning. Koning David die het hart had. En de Bijbel zegt dat het een man was naar Gods hart. Hij had compassie met die ene kreupele man. Het was eigenlijk God die in hem werkte. Om die kreupele man in zijn paleis. God dacht, ik moet hier mijn genade gaan laten zien. David heeft mijn hart, dus ik kan werken doorheen zijn hart. En zo kan ik, halleluja, iemand herstellen die beter verdient. Hetzelfde met ons, broers en zusters. Halleluja. God keek naar de mensheid en hij had medelijden met ons. En dus Jezus is gekomen, God als mens, halleluja. De Zoon van God heeft hier rond ons gewandeld, is gestorven voor ons. Zodat wij leven zouden krijgen. Ook al zou het niet verdienen. Het is onverdiende gratie. Halleluja. Mefiboset, dank de Heer, heeft de uitnodiging niet geweigerd. Hij komt naar het paleis. En we lezen dat in vers 6. Toen hij bij David kwam, liet hij zich op zijn knieën vallen. En boog diep voorover. Dat is 2 Samuel hoofdstuk 9. Vers 6 was dat. Mefiboset vroeg David en hij antwoordde, ik ben uw dienaar Heer. En daarop zei David tegen hem, wees niet bang, zegt David. Wees niet bang. Ik verzeker u dat ik u goed zal behandelen, dat ben ik aan uw vader Jonathan verplicht. Ik zal u het land van uw grootvader Saul teruggeven en voortaan bent u aan mijn tafel te gast. Opnieuw boog Mefiboset en hij zei, wie ben ik Heer, dat u zich bekommert om een dode hond als ik. Had David nooit verwacht. Mefiboset zit nooit verwacht. Ik moet naar het paleis. Oei. Ik moet naar het paleis. Hij zal waarschijnlijk schrik hebben gehad. Hey, David heeft mij ontdekt. Hij weet dat ik hier zit. Die is waarschijnlijk uit om mij te doden. Maar ja, ik ben de laatste over van het koninghuis van Saul. Hij wil mij dood hebben. En soms hebben mensen schrik van God. Nou, mensen schrik voor het oordeel. En ze vluchten weg van God. Ze hebben schrik om naar hem toe te komen, omdat ze hem niet kennen. Omdat ze niet weten dat het een vergevingsgezinde God is. En daardoor dat mensen zo lang met hun eigen zonde en fout en hun last opgezadeld zitten, nog maar niet denkend aan, misschien moet ik er eens over praten met mijn schepper. En dus ze vluchten weg en ze blijven ergens verborgen. Of ze komen met een schrik en bang hart naar zijn troon. Maar de Heere zegt, u moet niet bang zijn. Ik verzeker u, ik zal u goed behandelen. Halleluja. Want dat ben ik aan uw vader Jonathan verplicht. Met andere woorden, Jezus is reeds gestorven. Hij heeft de prijs betaald. Halleluja. Het is gebeurd. Het kan niet meer omgedraaid worden. Er is een verbond gesmeden. Ik kan niet anders dan, wanneer je tot mij komt, u lief hebben. Want ik had u al lief reeds. In Jezus Christus. Snap je wat ik wil zeggen? O, prijs de Heer. Halleluja. Hier zat die kreupele man op zijn knieën. Het was nog ineens zijn eigen fout. Het was hem zo overkomen. En niks gedaan. Het was iemand anders zijn schuld. Het was eigenlijk door de zonde en door de fouten van iemand anders dat hij hier kreupel was geworden.
Gebroken was hij, in ellende, mank, kreupel, geestelijk gezien kan ik me ook inbeelden. Veel onder ons waren zo, toen we tot de Heer kwamen. Gebroken, kreupel, mank, lam. En het was niet eens je eigen schuld. Je bent geboren met de zondevolle natuur. Je bent geneigd om... Iedereen maakt natuurlijk slechte beslissingen. Sommigen weten niet beter. Maar hier zijn we dan. Zijn we een slachtoffer soms van de omstandigheden. Slachtoffer van uw eigen zonde. Soms ben je een slachtoffer van iemand anders zonde. En we zitten daar in een onvruchtbare plaats. In Lo Debar. Maar opeens komt er een bericht dat de koning jou aan het zoeken is. En je moet naar het paleis komen. Broeders en zusters, wij waren ook op het moment zoals die kreupele man in de wereld in een droge woestenij, op een droge plaats, op zoek naar een beetje water, op zoek naar een oase van rust, op zoek naar vrede voor je ziel. En onze zonde verdiende de dood. Onze zonden gingen berecht worden op één dag. Maar daar komt het bericht van de koning. Halleluja. Kom naar het paleis. Dank u, Jezus. Waarom ik, Heer? Waarom ik, Heer? Ik zit vol met fouten. Ik ben lelijk. U kan me niet gebruiken. Heer, ik ben een dode hond. Waarom zou u mij gebruiken? Ik ben imperfect. En de Heer antwoordde: dat is goed. Zo heb ik het graag. Ik ben niet gekomen om de rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar de verlorenen. De zondaars. Wanneer we tot hem komen, kunnen we niet anders dan erkennen: wie ben ik? Wie ben ik dat u genade hebt voor een man zoals mezelf? De Heer is op zoek naar degenen die erkennen dat ze inderdaad gebroken zijn. De rechtvaardigen, zoals de fariseers, die dachten: hé, wij zijn toch Joden? Wij zijn toch Israëlieten? Wij zijn toch kinderen van Abraham? Hè? We zijn geboren als kind van God. Waarom moet ik mij gaan laten dopen? Waarom moet ik mij gaan bekeren? Wij doen alles juist. En de Heer zei: u veroordeelt nu uzelf. U denkt dat u goed bent, u denkt dat u kan zien, maar u bent blind, u bent hopeloos, mank en kreupel. Maar ik ben gekomen voor zij diegenen, halleluja, die erkennen dat ze een dokter nodig hebben. Halleluja, prijs in de naam van Jezus. Wanneer u tot de Heer komt, kom dan met nederigheid, kom dan met dankbaarheid voor zijn genade. Halleluja, ontvang dan ook zijn onverdiende genade. Want niets wat jij hebt gedaan, kan het verdienen. Het gaat niet om ons, het gaat om wat Jezus heeft gedaan. Halleluja. Kom niet met angst en met schrik om gestraft te worden, want de straf is reeds uitgegoten op Christus. Amen. Halleluja. Kom niet met angst, want de straf is reeds uitgegoten op Jezus Christus. Halleluja. Jammer, zeggen sommige mensen. Ik moet boeten voor mijn zonde. Christus heeft dat reeds gedaan. Amen. Er zullen steeds gevolgen zijn. Begrijp me niet verkeerd. Zie dat je tot Jezus komt en hop, alles gaat ineens rooskleurig zijn. Alles wat je ooit heeft gedaan. Er zullen steeds gevolgen zijn. Amen. Voor de acties die we hebben gedaan in ons leven. En God, het is aan God of we die zullen ondergaan of niet. Het is aan God of we de gevolgen zullen ondergaan of niet. Soms kiest hij ervoor, oké. Soms niet. Amen. Maar het effect van mijn zonde, het eeuwig spirituele effect van mijn zonde, is door Christus gedragen. En dat is de dood. De dood is gedragen door hem. Halleluja. Hij is de dood overwonnen. Zodat ik niet dood hoef te zijn. En ik weet het, ik herhaal dat, ik kan elke week. Maar dat is het goede nieuws. Het goede nieuws moet erin gestompt worden. Zodat we naar buiten kunnen gaan. En wanneer dat je iemand tegenkomt die zo mank en kreupel is, dat je dat goede nieuws kan vertellen op een liefdevolle manier. Dat je niet opeens je gedachten moet gaan beheerrapen. Van hoe zat dat hier nu weer? Jezus. Welke vers moet ik nu gaan? Dat je het goede nieuws, dat je steeds Bijbel zegt, dat je steeds klaar moet zijn om een antwoord te geven. Voor zij die erom vragen. Dat je klaar bent en bereid, omdat je hart vol zit van de liefde en de genade van de Heer. En je weet wat het goede nieuws is. Halleluja. Het goede nieuws is niet alleen dat we in het paleis binnenkomen. Dat is nog meer goede nieuws. Dat David toen met Mephibosheth. Halleluja. David zei tegen Mephibosheth, tegen een dienaar: geef al zijn land terug. Je mag aan mijn tafel komen zitten, maar ik kan nog meer doen dan dat. We kunnen terug communiceren met de Heer. Maar ik ga nog meer doen dan dat. Ik ga je land teruggeven. Met andere woorden, je krijgt heerschappij over de spirituele wereld die eens was afgenomen door Satan. De mensheid was bedoeld om over de aarde te regeren. Maar Satan heeft het afgenomen. De mens is in zijn trucendoos getrapt. Maar sinds de kruisiging en opstanding van de Heer Jezus is het teruggegeven aan zijn volgelingen. Halleluja. Ik heb mijn land teruggegeven. Ik heb mijn heerschappij teruggekregen. Ik ben vrij van zonde. Ik hoef niet meer te zondigen. Ik kan heersen over mijn eigen leven. Ik kan heerschappij nemen over de spirituele wereld in Jezus' naam. Jezus zei in Lucas 10, vers 19. Ik heb jullie de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden. Halleluja, ik heb jullie de kracht gegeven. In Marcus 16 zegt hij nog, zij die mij zullen geloven, deze tekenen zullen volgen. Ze zullen ziekte uitdrijven, demonen zullen uitgedreven worden, je zult in nieuwe tongen spreken. Je krijgt macht, een bepaalde macht, autoriteit, die komt door het werk van Jezus. Jezus zei, ik heb het jullie gegeven. Maar verheug je echter niet, dankjewel, vers 20, verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel is opgetekend. Oh, het is fantastisch dat hij ons het land heeft teruggeschonken. Amen. Macht heeft gegeven over slangen en schorpioenen. Maar verheug u niet alleen in dat, zegt Jezus. Verheug u vooral omdat je nu elke dag bij de koning aan tafel kunt komen zitten. Halleluja. Verheug u nu dat u een relatie kan opbouwen bij de koning. Ook al ben je kreupel, ook al ben je mank, ook al zie je jezelf als een dode hond. Jij maakt deel uit van de gastenlijst van de koning om bij hem te komen eten. Jouw naam is opgetekend in de hemel. Halleluja. Oh, het is fantastisch. Fantastische mirakels en de tekenen en de wonderen die vloeien uit zij die geloven. Amen. Maar verheugt u niet te veel in dat. Want dat kan u op een zijspoor brengen. Want het gaat uiteindelijk allemaal om die relatie met hem. En al de rest zijn bijwerkingen. Al de rest zijn dingen die eruit vloeien uit die verticale relatie met hem. En al de rest, dat komt. Dat komt vanzelf. Dank u Jezus. Wees verheugd dat je aan de tafel mag zitten. Halleluja, halleluja. Wees verheugd dat we aan de tafel zitten. Mephibosheth was niet geschikt. Hij was niet geschikt om een functie te vervullen aan het koningshuis. Hij was een affront. Een affront in het koningshuis. Maar de Bijbel zegt, hij werd behandeld zoals de andere koningszonen. Ik kan me al voorstellen, elke morgen is David opstaan en heeft ontbijt met heel zijn familie. En hij had veel familieleden. En daar komt dan, daar komt Absalom, hè, die mooie man met zijn mooie haren. Daar komt Amnon, zijn schone dochter Tamar. Nog veel andere intelligente, talentvolle, jeugdige, krachtige zonen. Allemaal gereed om de troon over te nemen. En hier komt dan Mephibosheth. Op zijn krukken. Tak, tak, tak. Helemaal achter, want hij ging waarschijnlijk niet zo snel als de rest. Maar hij mocht aan diezelfde tafel eten. En weet je wat? Wanneer hij aan de tafel zat, niemand kon zien dat hij kreupel was. Want de tafel bedekt zijn benen. Halleluja. Wanneer ze hem binnenzagen, zag iedereen en werd iedereen eraan herinnerd over de genade van de koning. Halleluja. Dank je Jezus. Vergeet niet, broeders en zusters, van waar je komt. Vergeet de genade van de Heer niet. Zijn wonderlijke, onverdienbare genade. Ik vergeet niet van waar ik kom. En ik zit nu aan de tafel van de Heer. En zijn tafel bedekt mijn imperfecties. Zijn tafel bedekt, halleluja, mijn kreupelen benen. Halleluja. Hij was zoals een van die koningszonen aan de tafel. Juist zoals die mooie Absalom en Tamar en al die andere zonen. Halleluja. Laat de Heer vandaag in Jezus' naam uw kreupelheid bedekken. Laat de Heer u vandaag uitnodigen aan zijn tafel te komen zitten. Halleluja. Dineer met hem. Eet van zijn woord. Neem zijn geest en laat het in u een bron worden van levend water. Prijs de naam van Jezus. Halleluja. Weet je, iemand vroeg ooit aan een bekende aanbiddingsleider. Wat is zo het meest succesvolle dat je kunt doen in je leven? Of wat is het meest succesvolle dat jij vindt dat je in je leven hebt bereikt? En hij speelt voor duizenden mensen. Hè? Speelt zalen vol. En hij zegt, het is niet zozeer aanbiddingsleiding. Het is niet zozeer wonderen enzovoort. Maar hij zegt, wanneer je op het eind van de dag gewoon met iemand aan tafel kunt zitten, zegt hij, en ermee kunt praten over Jezus.
Wanneer je de liefde van God kunt verkondigen. En dat je gewoon al twee een glaasje zit te drinken. En dat je samen kunt klinken. En dat je samen kunt praten en communiceren, zegt hij. Dat geeft voor mij de meeste voldoening, zegt hij. Het geeft de meeste voldoening voor mij om met iemand te kunnen praten over Jezus. Hebben jullie ook diezelfde gevoel? Dat wanneer iemand die kreupel is, spiritueel. En je praat over de Heer en je ziet er zo een licht in hun ogen beginnen te branden. Want dit is dat. Is er genade voor mij? Is er hoop voor mij? Je bedoelt dus dat ik kan genezen worden? Je bedoelt dus dat mijn verleden achter mij kan gelaten worden en dat ik niet verder hoef met al mijn trauma's en al die littekens en al die heibel van vroeger en al onvergiffenis en bitterheid. Je bedoelt dus dat er een manier is dat er een Heilige Geest is die mij kan genezen. Wauw! Wanneer je dat vertelt, dan weet je gewoon, wauw, God heeft me zojuist gebruikt, halleluja, om te communiceren met iemand, om de boodschap over te brengen. Jij bent een Mefiboset en je bent uitgenodigd in het paleis van de koning. Dat is hetgeen dat uw voldoening, wel, naar gelang die man die dat zei, ik weet niet wat uw voldoening geeft in uw leven, maar ik hoop dat je op een punt komt om te zeggen, oh, wel, dat geeft me nu eens voldoening. Sommige mensen zitten graag in hun zetel kijken, graag naar tv, dat geeft mij voldoening. Wel, ik denk, als we de Heer in ons hebben, dat de voldoening moet zijn om anderen te zien komen tot de Heer. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Dank u, Jezus. Halleluja. Sommigen onder jullie kunnen misschien nog herinneren, misschien niet al te lang geleden, hoe je in een leven van zonde terecht was gekomen, van de ene vijf in de andere, van de ene drugs naar de andere, gecombineerd met alcohol, andere verslavingen. Je had niets aan te bieden aan de Heer. Je kon zijn uitnodiging niet betalen, zelfs niet met de rechtvaardige werken die je maar kunt doen. Maar zijn genade vond jou. Zijn genade vond mij. Halleluja. Kunnen we allemaal recht staan? Halleluja. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Zijn genade.